Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het zevende vers van Psalm 97, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 97, het zevende vers. Wij luisteren naar Gods woord en we vinden dat vanavond in de brief van Paulus aan de Filippenzen. We lezen daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 16 versen, Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. En dan zingen we na de schriftlezing het derde vers van de 43ste psalm, zend Heer uw licht en waarheid neder, 43 het derde vers. Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Belijdenis van ons geloof met de woorden van onze 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heere, we mogen uw heilig aangezicht zoeken. En dat we dat mogen doen, mag ons wel met verwondering en met dankbaarheid vervullen. U geeft ons permissie om tot u te spreken. U zegt het zelf in uw woord, dat we al onze noden, al onze begeerten bekend zouden maken bij God. U wijst ons die weg. En u hebt het in uw woord geopenbaard dat u dat zo zelf wilt. Heren, dat is op zich al een wonder. Want als wij tot u spreken, dan doen we dat als zondaren. En als we tot u spreken, dan spreken we tot de Heilige. Dan spreken we tot de God die te rein van ogen is, dan dat u het kwaad zou kunnen aanschouwen. En dat moet ons dan toch wel inderdaad met verwondering vervullen, Heren, dat niettemin deze weg ons gewezen wordt en dat u ook gezegd hebt dat van u in de schriften staat, ja, in het onfeilbare woord staat het geschreven. Gij hoort het gebed. Wat een wonder. En wat een wonder als we dat ook heel persoonlijk mogen ondervinden. Toen hoorde God. Heren, als dat werkelijkheid mag worden in ons leven. Als we dat ondervinden, toen hoorde God. Dan weet een mens geen woorden meer te vinden. Dan is het alleen aanbidding en dan nog in stilheid tot u ook. Want hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? En dan zegt u zelf dat dat is alleen maar mogelijk vanwege de Heer Jezus Christus. Die het gezegd heeft, gij antwoordt niet. Toen heeft hij het verdiend. En toen is die weg geopend. En toen is van uwentwege op grond van dat volbrachte werk van Christus permissie gegeven aan zondaren. En dat wordt niet alleen maar als een permissie door u gezegd in de schrift. Maar u geeft zelf ook nog de opdracht. Bid zonder ophouden. En toen is ook verworven dat u hoort en dat u antwoordt en dat u helpt en dat u uitredt en dat u genade bewijst. Ja, dat vooral. Heren, vervul ons met verwondering en aanbidding als we vanavond tot u mogen spreken, als wij onze stem mogen gebruiken om uw genadige aandacht te vragen voor onze noden en behoeften. Want we zijn in de kerk, maar we zijn hier wel als arme en als ellendige mensen. Als mensen die nu niets konden meebrengen naar de kerk dan alleen zonde en ongerechtigheid. Deugden hebben we niet, goede werken bezitten we niet, althans niet in die mate dat u op grond daarvan enige gunst, enige zegen zou kunnen geven. We moeten van onze gerechtigheden zelfs ook nog zeggen dat die een wegwerpelijk kleed zijn. En van de goede werken die er in het leven van uw kinderen zijn, moet ook nog gezegd worden dat ze daar niets mee verdienen. O, wat zijn wij arm. En wat zijn wij leeg. En wat zijn wij behoeftig. En nog veel erger, wat zijn wij schuldig voor uw heilig aangezicht. Als we onbekeerd zijn, heren, dan is er alleen maar zonde en zwartheid. En als we door genade tot het volk dat u vreest mochten gaan behoren, als we in de weg der bekering leerden gaan, ach, wat dan nog, dan hebben we nog niet zoveel. En in ieder geval nog niets waarmee wij u de heren kunnen behagen. Wat zijn wij mensen die afhankelijk zijn van u. De bron van alle zegen. Zo komen wij samen tot u, Heere. Geef dat het in oprechtheid en in waarheid zijn mag. Zo komen we tot u. Als mensen die niets hebben en die alles van u moeten ontvangen. En nu gaan we naar het woord luisteren. Heere, dat is ook een voorrecht. Dat we niet alleen maar tot u mogen spreken, maar dat u tot ons spreekt. Maar net zo min als dat wij bekwaamheid hebben om onze noden recht voor u uit te zeggen, net zo min hebben wij bekwaamheid om op de rechte wijze het woord te verkondigen en te ontvangen. Alweer, afhankelijk zijn we om op de juiste wijze uw woord te verstaan en te vertolken. En om het op de rechte wijze te ontvangen. Niet als eens mensenwoord. Maar zoals het ook waarlijk is als Gods woord. Afhankelijk zijn we van u. Om dat woord zo te ontvangen, Heere, dat het ook kracht doet in ons leven. En dan zal het gepaard moeten gaan. Met de werking. De zekere, de vaste, de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Heren, maar nu hebt u er toch ook op gerekend dat we zo zijn. En u verwacht het toch ook niet van ons. U eist van ons wel de bekering en het geloof. Maar heren, u biedt het zelf toch eerst ook aan. U verwacht van ons wel dat wij onze noden recht en grondig zullen kennen als we naderen tot u. Maar dat wilt u toch zelf wel werken, anders is het er niet. U verwacht van ons ook, en dat mag u ook verwachten, Heere, dat we u op uw woord zullen geloven en dat ons bidden tot u en ons vragen aan u met het geloof gemengd zal zijn, dat gij niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, ons nochtans om Christus wil ook die verhoring gunt. Maar Heere, dat waarachtige geloven in het bidden en ook in het preken en ook in het luisteren, dat zult u toch zelf wel willen werken, want u bent toch genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid. En als we dan als afhankelijke mensen, als diep afhankelijke mensen tot u komen, Heere, dan komen we toch niet te vergeefs bij u. Als we het bij mensen moesten zoeken, dan wisten we nog niet wat het antwoord zou zijn. Zeker niet als wij tegen die mensen gezondigd hadden. Zeker niet als wij die mensen gekrenkt hadden en tot toorn verwekt hadden en door ons gedrag, ons elk gunstbewijs onwaardig gemaakt zouden hebben. Maar als wij als onwaardigen en als overtreders van uw geboden tot u komen, Heere, dan hoeft dat toch niet te vergeefs te zijn. Want u hebt toch lust in weldadigheid en u gedenkt in de toorn toch aan uw ontferming. En gij bewijst het toch, Heere, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze. En dat u armen en behoeftigen toch niet ledig wegzendt. En daarom, Heere, als wij dan tot u opzien en als we u bidden, denk aan ons, bezoek ons, zegen ons, open de schriften, open onze ogen, open onze harten. Als we van u bidden, werk met uw geest, krachtdadig en onwederstandelijk, werk dat waarachtige geloof, werk die waarachtige bekering, waar we vanavond toch ook weer het woord over zullen horen spreken. Wilt u dan geven wat we nodig hebben en wat we van onszelf niet bezitten? Grote God, mogen wij u aanroepen in Christus uw Zoon. Genadige God, mogen wij u bidden om de vervulling van al onze noden. Heere, zegen ons zo, nadat u weet dat onze noden en behoeften zijn. In spreken en in luisteren. En als we straks de kerk verlaten en als het morgen weer maandag is, en als de arbeid weer roept, en als de dagelijkse taak ons weer bezighoudt, laat dat woord dan meegaan. Laat het niet voor vandaag alleen gepreekt worden en vandaag alleen onze gedachten bezighouden, maar laat het bij ons blijven en laat het zijn krachtig werk mogen doen. En laat de waarachtige bekering geen theorie voor ons zijn waar we vandaag van gehoord hebben in de kerk, maar laat dat beoefening en praktijk zijn, zodat als u vrucht zoekt op uw woord, op de prediking, uw eigen werk zichtbaar zal mogen worden. Heren, wij bidden u ook om uw zegen bij ons dagelijks werk, want de zondag is een belangrijke dag, maar er zijn nog meer dagen in de week en er ligt ook nog meer werk te wachten dan alleen dat werk wat op de zondag door ons verricht mag worden. Er moet morgen ook weer gewerkt worden en daar hebben we ook uw hulp en uw kracht bij nodig. En dan denken we heel bijzonder aan de jongelui die examens moeten gaan doen. Er zijn er heel wat in ons midden die in de komende dagen een proeven van hun bekwaamheid moeten geven op het examenpapier. En voor wie er heel wat afhangt van de resultaten van dat examen. Heren, alweer een terrein waarop wij afhankelijk zijn van u. We kunnen ons best gedaan hebben ook in het studeren, bezig zijn geweest, onze tijd goed hebben gebruikt. Maar dan nog dan moet het ons nog helder voor de aandacht gebracht worden. En dan moeten we ook nog antwoord kunnen geven, zonder in de war gebracht te worden door allerlei spanningen die ons inderdaad ook helemaal kunnen beheersen. Geef aan die allen die tot deze taak geroepen worden in de komende dagen alles wat ze daarin nodig hebben, Heere, en bekroon hun werk door er uw zegen aan te verbinden en een goed resultaat op te geven. Wilt u geven, Heere, dat we in alle dingen maar beseffen mogen dat we zonder u niets kunnen. Mogen we uw zegen bidden over alle arbeid in uw koninkrijk, dat uw koninkrijk gebouwd mag worden en dat het woord voorspoedig voortgang mag hebben, zodat ook in onze tijd waar zou mogen zijn wat in het boek Handelingen ergens geschreven staat en het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde zeer. Lijkt er vandaag op, Heere, dat we, als we het rekenkundig bezien, wij moeten zeggen dat het getal der discipelen vermindert. Dat het getal van hen die uw naam belijden al kleiner wordt, ook in ons eigen land. Overigens overzien we niet alles wat er gebeurt in deze wereld. Overzien we niet, Heere, wat u in het verborgene doet. Maar als wij zien wat voor ogen is, dan is inderdaad de vrees niet ongegrond dat we moeten zeggen dat het getal van de ware belijders van uw naam slinkt. Evenwel, gij hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. En wat vandaag niet is, Heere, dat kan in uw koninkrijk morgen duizendvoudig wel aanwezig zijn. Gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. Volgende week zondag hopen we het Pinksterfeest te vieren. En we mogen in dat Pinkster-evangelie horen dat terwijl er aan de morgen van die dag nog maar een paar waren daar in Jeruzalem, die vervuld waren met de Heilige Geest, eer dat de dag voorbij was, het getal was uitgebreid met 3000 die het woord gaarne hadden aangenomen. In één dag, op één plaats, Heere. En als u werkt, wie zal het dan keren? Mogen wij u bidden, o God, om de wonderen van uw genade, de werkingen van uw Heilige Geest, die niet te stuiten zijn, ook in deze donkere, van uw afgevallen wereld. Breid uw rijk uit en verheerlijk uw naam in deze wereld. Mogen wij u bijzonder bidden om uw zegen op de arbeid van dominee Voets, die in de Nederlands hervormde gemeente hier ter plaatse vanmorgen mocht worden bevestigd in zijn ambt en vanmiddag zijn intreepreek hield. Wilt u zijn arbeid en die van de anderen in deze plaats ook tot rijke zegen stellen en laat hun woord uw woord mogen zijn en wilt gij door uw werk ook door hun dienst nog zondaren toebrengen en uw gemeente bouwen. Wilt u overal zijn waar uw woord op de rechte wijze verkondigd mag worden? Wilt u bekwaamheid geven aan hen die gij tot die taak geroepen hebt? Bekwaamheid die ze niet van zichzelf hebben, die ze ook niet aan ervaringen ontlenen, die ze niet aan allerlei talenten kunnen ontlenen, maar die ze iedere keer weer opnieuw als een wondergeschenk van het werk van uw Heilige Geest moeten ontvangen. Zegen ze en geef dat uw woord rijk zijn loop mag volbrengen in deze wereld. Hoor ons, o God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 61ste psalm en daarvan de eerste 4 versen. Psalm 61, de versen 1 tot en met 4. Wil, o God, mijn bede horen, leid mij, Heer. Ik zal in uw tent verkeren, want uw goedheid die wij loven. aantal keren hebben wij met elkaar al stilgestaan bij wat het woord van God over de waarachtige bekering zegt. En we hebben dat gedaan naar aanleiding van het feit dat onze Heidelbergse catechismus in de 33ste zondag over dat thema uit het woord van God spreekt. Laat ik die zondag vanavond nog weer eens een keer mogen lezen. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Nu, aan de hand van het onderwijs van ons leerboek zijn wij dus bij dat belangrijke thema uit het woord van God terechtgekomen, de bekering. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt daar heel veel over gezegd. Geen wonder, want van nature zijn we onbekeerd. En dat betekent dat we met de rug naar God toestaan. Als dat zo blijft, gaan we voor eeuwig verloren. En zal het ooit goed komen, zullen we ooit behouden worden, dan heeft de Heere ons de weg der bekering aangewezen. Absoluut noodzakelijk is de waarachtige bekering. Er komt een moment dat alle vragen die wij hier op aarde gesteld hebben onbelangrijk zullen worden. Terwijl er nog maar één vraag echt belangrijk is. Zijn wij bekeerd? Bekeerd tot God. Dat beslist als we voor de rechterstoel staan. Hebben we in ons leven die omkeer gekend door de genade Gods, teruggebracht tot die God bij wie we weggelopen waren? Is er een terugkeer geweest? Dat is het enige wat dan nog telt. Paulus zegt dat als hij op de Areopagus tot de filosofen van Athene spreekt, dat God een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door de man die hij uit de doden opgewekt heeft. En in het licht daarvan laat God nu alom verkondigen dat we ons hebben te bekeren. In het licht van de rechterstoel dus. We zijn met elkaar al een paar zondagen bezig geweest met datgene wat het woord van God over de bekering zegt. En de gemeente weet dat dan nog wel, maar er zijn vanavond ook weer gasten in ons midden. Ik denk aan de jongelui uit Sliedrecht en wellicht ook nog anderen. Voor hen met name en voor onze eigen herinnering wil ik toch nog even een paar dingen ophalen uit wat we in het verleden in de vorige zondagen over de bekering gezegd hebben. Het is overigens iets zo moeilijk te onthouden. We hebben de bekering tot nog toe gezien onder het beeld van een boom. Een boom die in een bepaalde grond staat. En de grond waarin de boom van de bekering geworteld is, dat is de grond van Gods vrije genade. Want bekering is een gave. Een gave Gods. Nu, in die grond van de vrije genade wortelt die boom. We hebben op twee wortels gelet. De ene wortel is kennis of overtuiging van zonde. En de tweede wortel is besef van Gods genade. Als de Heere deze twee dingen in ons leven gaat werken, besef van Gods genade gekoppeld aan overtuiging van zonde, die twee, dan komt de waarachtige bekering tot stand. We hebben dat gezien vanuit het woord van God. Ik zal dat niet allemaal herhalen. Maar dat waren de twee wortels waaruit de boom van de bekering opgroeit. Nou, en toen hebben we gezien wat de waarachtige bekering is. De stam, zou je kunnen zeggen, van die boom, de bekering is de totale verandering van denken en van doen. We krijgen andere inzichten. Ons denken wordt veranderd. En dus ook ons doen, ons leven, onze levenswandel, van binnen en van buiten, gaat er anders uitzien. En dat gaat dan ook blijken als we op de takken letten. Tot nog toe hebben we twee takken van die boom, van de bekering gezien. Als een mens anders gaat denken en een andere instelling krijgt, dan blijkt dat op vierderlei terrein, zo heb ik u gezegd. En twee van die terreinen hebben we dus gezien, twee van die takken om in het beeld van de boom te blijven. De ene tak is, we gaan anders denken over God. Krijgen een andere instelling tegenover God. En de tweede tak waar we op gelet hebben is, we krijgen een andere instelling ook tegenover de zonde. Gaan we ook anders overdenken. Daar kunnen we niet meer zo lichtvaardig overdenken zoals we dat tot nog toe, tot voor de bekering gedaan hebben. Nee, een mens gaat ernstig rekening houden met de ernst en met de gevolgen van wat zonde is. Maar, en dan ben ik bij datgene waar we het vanavond over zullen gaan hebben. Er zijn nog twee van die terreinen waar de hele instelling van een mens anders gaat worden. In zijn verhouding tot God en in zijn verhouding tegenover de zonde gaat hij anders denken en anders doen. Maar ook, hij krijgt een hele andere inzicht, een heel andere verhouding tot zichzelf. Dat zullen we vanavond zien. En hij krijgt ook een heel andere instelling tegenover de manier waarop hij zalig kan worden. Daar gaat de mens ook anders over denken. Daar gaat hij om te beginnen over denken. En daar gaat hij ook anders over denken dan hij in vele gevallen gedaan heeft. Laten we die twee dingen vanavond in het licht van Gods woord met elkaar gaan bezien. Bekering is dat de mens anders komt te staan tegenover zichzelf. Zijn zelfbeeld wordt anders. Hoe stond de mens tegenover zichzelf? Hoe bezag hij zichzelf? Hoe functioneerde hij in de schepping? Hij was helemaal aangelegd op God. Op zijn schepper. En alles wat hij had, wat God hem gegeven had, aan gaven, aan toerusting, aan talenten, aan begeerten, aan mogelijkheden, dat alles wat de Heere in de schepping, waar de Heere de mens in de schepping mee had toegerust, dat was op God gericht. God had toch gezegd, toen hij gezien had alles wat hij gemaakt had, dat het zeer goed was. En zeer goed betrokken op de mens, dat betekent dat God van die mens eer kreeg. Dat God, die ook de mens geschapen had tot zijn eer, ook werkelijk vereerd en groot gemaakt werd door die mens. Met heel zijn bestaan, met heel zijn leven, met zijn hoofd, met zijn verstand, met zijn intellectuele begaafdheid, was de mens op God georiënteerd. Met zijn hart, met zijn gevoelens, was die mens op God georiënteerd. Met zijn wil, weer een ander terrein van het menselijk leven. Met zijn wil waaruit zijn acties, zijn daden, zijn bezigheden voortkomen, zijn keuzen voortkomen. Was die mens ook helemaal op God gericht. Het was altijd bij alles en overal. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? God liefhebben, boven alles, met heel zijn verstand, met heel zijn ziel, met heel zijn kracht, met al zijn vermogens. Dat deed Adam, dat deed ook Eva. De mens stond dus, anders gezegd, helemaal in de dienst van de Heer. En hij zocht zijn schepper. En hij zocht de eer van zijn schepper. Want wat hij had en wat hij was en wat hij kon hij, dat had hij, dat was hij, uitsluitend omdat God hem zo gemaakt had. En wat is er in de zondeval gebeurd? Toen is het doel dat de mens in zijn leven voor ogen had verlegd. Toen leefde in één keer de mens niet meer voor God. Toen is die mens zichzelf gaan zoeken. Toen is hij zelf in het middelpunt gekomen. Toen ging alles om hemzelf draaien. Toen ging hij de vervulling van zijn eigen verlangens zoeken. En zijn eigen begeerten zocht hij te bevredigen. En zijn eigen zin zocht hij door te zetten. En met God en met de wil van God rekende hij niet meer. Toen is het leven van de mens losgemaakt van God. Toen kwam hij met de rug naar God toe te staan. En toen ging een mens alles wat hij kon en alles wat hij bezat aanwenden, niet meer om zijn schepper te eren, maar om zijn eigen grootheid te zoeken. Leest u dat maar eens na in de eerste hoofdstukken van Genesis bijvoorbeeld. Ik bedoel niet 1 en 2, maar 3 en 4 bijvoorbeeld. In hoofdstuk 3 is dat al heel duidelijk. U weet, het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads was door God verboden. En het was voor de mens, voor Adam en Eva, die zoveel hadden om van te genieten, die zoveel gekregen hadden, waar de Heere zoveel gunsten aan bewezen had, het was voor die eerste mensen echt niet nodig om van die ene boom te eten. Echt niet. Er was genoeg om hun leven vol te maken. En om een verzadiging van vreugde te geven in de Hof van Eden. En bovendien had de Heere duidelijk gemaakt, al konden Adam en Eva zich daar nog niet bij voorstellen wat dat allemaal inhield, wat dat allemaal zou zijn. Maar God had wel duidelijk gemaakt, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En al konden ze zich nog niet voorstellen wat dat was om te sterven, omdat ze het verschijnsel dood nog niet kenden. Ze konden wel weten dat dat een dreiging was van Gods wegen. En dat ze bij en door het eten van die boom, waarvan God gezegd had, gij zult daarvan niet eten, in ieder geval niet gelukkig zouden worden. En toch was de verleiding te sterk. Toen Satan probeerde de blikrichting van de mens te verleggen. En dat deed de duivel. De duivel trok de blik van Adam, van Eva allereerst en toen ook van Adam. De duivel trok de blik van Eva en van Adam af van God. En hij zei eigenlijk tegen Eva en tegen Adam, je moet eens wat meer om jezelf denken. Je moet eens wat meer naar jezelf kijken. Jullie moeten eens wat meer erg hebben in jullie eigen geluk. Want één ding is zeker. Je bent nog niet waar je zijn kunt. Je bent nog niet als God. En dat gunt God je niet. En als je nou eet van die boom, dan zul je als God zijn. Dan zul je intellectueel in één keer een sprong vooruit maken en je kunt inzicht ontvangen in de dingen waar je nu geen inzicht in hebt. Je zult kennen goed en kwaad. Daar kom je nu nog een hoop aan tekort. Als je dat doet, dan kun je je eigenlijk pas ontplooien. Dan kun je eigenlijk pas jezelf zijn. Dan kun je, en dan gebruik ik een term uit deze tijd, pas echt tot zelfrealisering komen. Maar om dat te bereiken, en onthoudt u dat, want dat is vandaag nog waar, om tot zelfrealisering te komen, moet je de gehoorzaamheid aan God opzeggen. En toen heeft Eva niet gezegd, ga weg, Satan. En Adam heeft niet gezegd, ga weg, Satan. Maar ze hebben zich laten verleiden om hun blik in een andere richting te laten gaan. Namelijk naar zichzelf. En toen kwam de grote verandering. Toen ging het de mens niet meer om God en om zijn eer. Toen ging het de mens niet meer om liefde tot God. Maar toen ging het de mens meer en meer om zichzelf. En al de gaven die hij kreeg, ging hij daartoe aanwenden. En hij ging het lied van eigen eer zingen. Een hoofdstuk verder, Genesis 4. Denkt u maar, daar heb je zo'n climax, daar heb je zo'n uitwas. Daar heb je de consequentie van de keus. In het lied van Lamech, die zijn eigen eer bezingt. Over God geen woord, maar over zichzelf. En over wat hij doet. En als hij beledigd wordt, en als hem iets in de weg staat, dan zal hij zichzelf weten te wreken. En hij trekt zijn leven helemaal los van God. En het is alles op zichzelf georiënteerd. Die man is nou bezig met zelfrealisering. U ziet het, het doel van het leven is verlegd. Bij sommige mensen is dat heel bruut. En heel kras komt het openbaar. Paulus heeft het in de brief van de Filippenzen over mensen die van de buik hun God maken. En zulke zijn er in die tijd geweest en zulke zijn er vandaag nog. Die alleen maar naar zichzelf denken. En aan eigen genoegen, zijn eigen verlangen, zijn eigen begeerte. Hoe vuig en hoe slecht die begeerten soms ook zijn. Zo is het niet met elk mens. Zo kras en zo grof openbaar komend. Er zijn ook mensen die nog wel wat zorg hebben voor een ander. Die nog wel meeleven met een ander. Die nog wat op anderen gericht zijn, zeker. Maar dan is de vraag of het motief deugt. Maar al is iemand betrokken op een ander en al is die niet een pure egoïst die altijd alleen maar aan zichzelf denkt, dan is dat nog geen bewijs van genade. Want het is niet de eerste tafel van de wet, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De eerste tafel van de wet is toch altijd nog, gij zult God lief hebben boven alles. En het eerste gebod van Gods wet is toch niet zonder reden door God geformuleerd, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente, wat denkt u, als de Heere dat als eerste gebod in zijn wet heeft gegeven, en als in het gericht van God, Gods wet de norm zal zijn. Naar welk gebod zullen wij dan straks eerst beoordeeld worden? Niet of we goed geweest zijn tot onze naasten. Maar of we God gediend hebben. En of we God lief gehad hebben. En God alleen. En God volkomen. Maar juist op dat punt al. Juist daar. Daar blijkt al wat Jesaja zegt, wij keerden ons eigenlijk naar zijn eigen weg. Nu, zo is de situatie geworden. Dat is de wijze waarop een mens met zichzelf omgaat. En wat gebeurt er nu als God een mens bekeert? Dan krijgt hij een hele andere kijk op zichzelf. Dan gaat hij heel anders denken over zichzelf. En dan gaat hij ook heel anders staan tegenover zichzelf. Want de bekering, en die vloeit dan voort uit die wortel, die groeit op uit de wortel van ontdekking aan zonde en het besef van Gods genade. De bekering door de Heilige Geest gewerkt, gaat de Heilige Geest ons ook laten zien dat het doel waarmee God ons op de wereld geplaatst heeft, waarmee God de mens geschapen heeft, niet is geweest dat we onszelf zouden zoeken. In God leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. En de vraag komt aan de orde, de geest stelt die vraag aan de orde. En wat heb je nou met dat geschapen leven gedaan? En met wat God geschonken heeft, wat heb je ermee gedaan? En dan wordt dat mijn schuld. Maar dan kan het ook niet meer zo. Dan komt die knak. Dan komt die ombuiging. Dan komt die terugkeer. En dan kan ik ook niet meer voor mezelf leven. Denk nog eens even aan die verloren zoon. De gelijkenis die de Heer Jezus gebruikt om in zijn onderwijs ook te illustreren wat de bekering is. Hij heeft ook zichzelf gezocht. Hij heeft niet zijn vader gezocht. Ach, kun je denken. Hij heeft zijn vader glad vergeten. Het heeft hem ook geen pijn bezorgd dat hij zijn vader op het hart getrapt heeft toen hij wegging. En dat hij zijn vader beledigd had toen hij zei, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. Maar op een gegeven ogenblik, als hij tot zichzelf komt. En als hij anders gaat staan tegenover zijn vader, als hij anders gaat staan tegenover de zonde, gaat hij ook anders denken over zichzelf. Dan ziet hij het in dat hij de gaven van zijn vader misbruikt heeft. Dat hij niet deugt. Ik heb gezondigd en daarom ben ik het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Als God door zijn geest de mens tot bekering brengt. En we gaan ontdekken wat wij met God en met de gaven die hij gedaan heeft, gegeven heeft, gedaan hebben. Weet u, dan wordt het een wonder dat je er nog zijn mag. En dat God nog bemoeienissen met je hebben wil. En dat God je ook nog zijn woord laat verkondigen. En dat hij genadig is. En vanuit dat besef van Gods genade komt er dan een begeerte in je ziel om weer voor hem te mogen leven. Maar dat kost ons onszelf. Dan moet je dus die aandacht die je voor jezelf had en die zelfliefde en dat doel in jezelf zoeken en het bevorderen van je eigen eer en alles daaraan ondergeschikt maken. Dat moet veranderen. Wat is dat? Hoe noemt de schrift dat? Als je dat moet gaan kruisigen. Zelfverlies. Zelfverloochening. Begrijpt u het woord van de Heer Jezus? Degene die zijn discipel willen zijn, hij wijst ze de weg. Hij zegt, die moeten achter mij aankomen. En achter hem aankomen. Dat is zichzelf verloochenen. Zichzelf verloochenen. En een van de ontwijfelbare bewijzen van de waarachtige bekering is dat we daarin ook onderwezen worden en dat dat ook in de beoefening van ons leven praktijk gaat worden. Zie maar eens aan, velen leven toch helemaal voor zichzelf. Die doen alleen maar waar ze zelf zin in hebben. En dat kun je best nog combineren met een beetje vromigheid en een beetje godsdienstigheid. Doen wat je zelf wil, natuurlijk, dat kun je aanvullen, dat kun je compenseren met godsdienst. Daar kun je de godsdienst nog wel bij gebruiken ook. Ten slotte kun je, hoe vreemd het ook klinkt, in je godsdienstig bezig zijn, ook nog een zoeker van jezelf zijn en meer niet. Maar als we zo de godsdienst erbij nemen en wat vromigheid erbij nemen, dan cirkelt uiteindelijk alles toch nog om onszelf. En dan zie je dat verschijnsel dat veel mensen godsdienstig zijn, zeker, tot op zekere hoogte. Maar ondertussen doen ze waar ze zelf zin in hebben. En dat weten ze nog te verdedigen en acceptabel te maken ook. Verdedigen ze dat? Het volgen van hun eigen begeerte en het doen van hun eigen zin. Verdedigen ze dat omdat ze de wil des Heren nauwkeurig hebben onderzocht en geraadpleegd. En nu tot de conclusie gekomen zijn dat de Heere het ook zo wil? Oh nee. Ook mensen zien in bepaalde dingen absoluut geen kwaad. En die doen bepaalde dingen omdat ze er absoluut geen kwaad in zien. Niet omdat ze Gods eer daarmee zoeken, maar de vervulling en de bevrediging van hun eigen begeerten. Zelfs zondige begeerten. En er worden heel wat redeneringen opgehangen met een beroep op christelijke vrijheid. En we moeten toch niet wettisch zijn en al dat soort argumenten meer. Om uiteindelijk niets anders te bereiken dan van ik doe dat zo graag en ik wil dat zo graag en dus doe ik het ook. Maar de ware bekering is wat anders. Als we geloven dat er alleen vrede is in het bloed van Christus, als we geloven dat er alleen behoud is door de dood van de Zoon van God, als we waarlijk geloven dat onze zaligheid met bloed moest worden gekocht, met de dood van de Zoon van God, als we echt geloven dat de toorn van God tegen de zonde, onze zonde, zo groot was dat hij die eer, hij die ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke dood van zijn Zoon aan het kruis gestraft heeft. Als we echt geloven dat we duur gekocht. Of is dat niet anders dan een stuk zelfbedrog? Dacht u dat de borg die zijn leven gegeven heeft, die zijn bloed gestort heeft, die de zijnen lief gehad heeft tot het einde. Dacht u dat de borg die er alles voor gedaan heeft om zich een gemeente te verwerven, te kopen met de prijs van zijn bloed, dat de borg die alles gedaan heeft tot in de dood toe, om zijn volk zalig te kunnen maken, dat de borg en zaligmaker van zijn kerk er tevreden mee is, er een behagen in heeft, als hij een plaatsje in het leven van zijn volk krijgt, terwijl dat volk voor 50% of voor 40% of voor 70% toch nog op zichzelf georiënteerd is gebleven? Waar ligt de vreugde van Christus in? Dat ze tot bekering zullen komen. En de bekering is dat ze zijn beeld zullen gaan vertonen. Dat ze zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. En dat ze niet meer vragen waar zij plezier aan beleven, maar waar hij in verheerlijkt wordt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De blikrichting wordt weer verlegd. Wat Satan omgebogen heeft, dat gaat de Heilige Geest weer terugbuigen in zijn oorspronkelijke richting. De mens staat anders tegenover zichzelf. Hij wordt weer een zoeker van de eer van God. En niet langer een eerrover van God. En een zoeker van eigen eer. En dat hangt samen, dat gaat gepaard, ik zei dat zo pas al, met zelfverloochening. Met wat de schrift noemt het kruisigen van de begeerlijkheden van het vlees. Het afsterven van de oude mens. En zo gezien zijn er twee soorten mensen. Laat ik het dan vanavond eens zo zeggen. Twee soorten mensen waarvan de ene soort voor zichzelf leeft. En waarvan de andere soort het geleerd heeft, en dan moet ik erbij zeggen in beginsel. En dan moet ik er ook bij zeggen dat dat beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid niet meer is dan een klein beginsel. Maar die het niettemin geleerd hebben en bij wie het toch de keus geworden is en de oprechte belijdenis geworden is. U kiest mijn hart. God heb ik lief. Mensen die dus niet voor zichzelf meer leven, maar voor hem. En hem, hij, dat is hun schepper. En hij is ook in Christus de God die hen opgezocht heeft. En die hen gered heeft uit het verderf. En die hen op de weg der waarachtige bekering geplaatst heeft. Twee soorten mensen, zoekers van zichzelf. En bedoelers van de Heere. En waar hoort u bij? En waar hoor jij bij? Nog altijd bij degene die, net als Adam en Eva, onze eerste voorouders, toch altijd weer op onszelf gericht zijn. En dit en dat, omdat wij dat willen, omdat wij dat mooi vinden, omdat wij dat fijn vinden, omdat dat uit ons verdorven bestaan zoveel aantrekkelijkheid gekregen heeft. Dat nastreven, terwijl God vergeten wordt, en terwijl de gaven Gods gebruikt worden naar eigen inzichten en eigen believen, nog altijd zo, bewijs van onbekeerdheid. En dan denken we weer aan die rechterstoel. In het licht daarvan laat God alle mensen zeggen dat ze zich moeten bekeren. Dat je anders ook over deze dingen moet gaan denken. Je bent een schepsel Gods. En wat je aan talenten hebt gekregen. En aan mogelijkheden. En wat er allemaal in je natuurlijk bestaan zit. Als een gave, als een werk, als een kunstwerk. Uit de handen van je schepper en formeerder. Dat heeft God gegeven opdat we het tot zijn eer zouden gebruiken. En als we het nu misbruiken en verkeerd gebruiken, dan is er een weg die God gewezen heeft. En er is een geest die Christus verworven heeft. En er is een genade die God verheerlijken wil. En er is er die omzetting die de Heere bewerken wil, zodat ons leven toch weer aan zijn doel gaat beantwoorden en we op God gericht worden en we geen zoekers meer zijn van onszelf. Is dat niet iets wat we zullen gaan zoeken en wat we zullen gaan waarderen meer dan enig ander ding? Is dat niet iets wat we zullen gaan zoeken en na gaan streven en van God en van zijn geest gaan afbidden? Heere, leer me afsterven aan mijn egoïsme, aan mijn eigen eer, aan mijn eigen ik, aan die afgoderij met mijn eigen ik. En geef dat ik u, mijn schepper, weer recht mag kennen en liefhebben en dienen. En geef dat ik u, mijn schepper, dan ook mag kennen als mijn herschepper. En dat ik Christus mag kennen als diegene die mij op dat andere spoor zet. Door zijn geest. En dan wat ik de vierde tak aan de boom van de bekering genoemd heb. Een mens gaat in de bekering ook anders staan tegenover de manier waarop hij met God verzoend kan worden. Dat is ook nog een punt. Kijk, het woord van God laat ons natuurlijk zien dat we zalig moeten worden. Dat we met God verzoend moeten worden. Want zoals wij geworden zijn door onze zonde, door onze zondeval en door onze consequente volharding in de zondeval, zo kunnen wij voor God niet verschijnen. Als de Heere de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar hoe kun je nou voor God rechtvaardig zijn? Hoe kun je nou Gods goedkeuring weer krijgen? Hoe kan het nou weer worden zoals het in den beginne was? In het begin was de mens in overeenstemming met de wil van God. Toen leefde hij naar Gods geboden en Gods inzettingen. De wet van God was in zijn hart geschreven. En de mens had God lief. Moet je maar zien in Genesis 2. Adam en Eva, ze verheugen zich er toch over. Als God komt om hen te bezoeken. En als zijn lieve kinderen die niets op hun geweten hebben. Die ook in geen enkel opzicht bevreesd hoeven te zijn voor God. Dat God toornig op hen zal zijn als Gods lieve kinderen met een zuiver en rein geweten snellen ze hun God, hun vader tegemoet om met hem gemeenschap te hebben en zijn gunst en zijn liefde te ontvangen en hem hun liefde en hun genegenheid te bewijzen. Er zit niks tussen. En God had ook niks op ze aan te merken. Ze waren zoals hij wilde dat ze zouden zijn. En al die tijd dat ze in de staat der rechtheid geleefd hebben, waren ze gaaf in zijn ogen. En God heeft zich verheugd. Ja, zeker ook dat. God heeft zich verheugd in het gedrag en in de liefde en in de toewijding van zijn kinderen, Adam en Eva. En toen kwam de zonde. En toen was de breuk er. Toen gedroeg de mens zich niet langer gehoorzaam tegenover God. En nu kan God het gedrag van die mens ook nooit meer goedkeuren. En toen moest God hem verbannen. En hij moest bij de ingang van de Hof van Eden een engel neerzetten. Met het vlammenglimmer van een zwaard. Om te bewaken de weg tot de boom des levens. De mens kon ook niet meer terug. Zo nooit meer terug. En God heeft gezegd sindsdien van heel het geslacht van Adam en Eva. Er is niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die recht voor God staat. Tezamen zijn ze onnut geworden. Allemaal afgeweken. En het woord van God zegt ons ook nog. Zelfs van onze gerechtigheden. Dat ze een wegwerpelijk leed zijn. En nou is de vraag. Hoe komt dat weer goed? Hoe kan een mens nu zo ver komen dat hij weer wel onder Gods ogen kan komen? En dat God hem dan niet in toorn van voor zijn aangezicht moet wegstormen? Hoe kan het nou zo worden dat een mens zonder verschrikken weer voor God kan verschijnen? Hoe kan het nou zo worden dat een mens toch die engel met dat vlammend zwaard kan passeren en dat hij zijn macht mag hebben aan de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is? Hoe kan dat? Dat is ook een vraag die op het terrein van de bekering beantwoord moet worden, gemeente. Want het is natuurlijk zo, God heeft die weg geopend. God heeft die mogelijkheid gegeven, jazeker. Er is een weg terug, maar welke? Er is een weg terug, waardoor we toch niet door het zwaard van die engel, van die wraakengel, behoeven te worden getroffen en verteerd. Er is een weg terug, waardoor het toch weer mogelijk is om voor Gods aangezicht te verschijnen. En zelfs verlangen te hebben om voor Gods aangezicht te verschijnen. Er is een weg terug, waarin het beleefd kan worden. God ziet in gunst, en God heeft in gunst en niet in wraak zijn lust. Welke weg is dat? U voelt wel, de vraag die nu aan de orde is, dat is de vraag hoe wij rechtvaardig zullen verschijnen voor God. Nou, die vraag wordt niet door iedereen gesteld. Als het gaat om hoe je weer verzoend kan worden met God, dan zijn er altijd een hoop mensen die zich daar helemaal niet druk om maken. Die ten opzichte van deze vraag, dus ook ten opzichte van hun eigen zaligheid, een en al onverschilligheid tentoonspreiden. Er is duidelijk, geen vreze Gods voor hun ogen. Of God hun gedrag goedkeurt of afkeurt, of de Heere wat aan te merken heeft op hun leven, op hun woordkeus, op hun doen en laten, dat zal hen een zorg zijn. Dat interesseert hen geheel en al niet. Alleen wat mensen denken, dat telt voor vele mensen nog mee. En er zijn er ook zelfs die daar niet eens meer om geven. Wat God van hen zegt, deert hen niet. En wat mensen van hen denken, dat deert hen ook niet. Ze denken alleen aan datgene wat ze zelf willen. Nou, als zulke mensen het evangelie horen. En helaas moet je zeggen, er zullen ook altijd onder deze categorie kerkgangers gevonden worden. Dan moet je wel eens jongeren, soms ook ouderen, die als het om deze dingen gaat echt geen interesse tonen. En als het over het evangelie van de Heere Jezus gaat en over de weg terug en over behouden worden en over het bloed van Christus en over vergeving van zonden, dan halen ze hun schouders op. Nou, wat dan nog? Wat dan nog? Zitten er zo vanavond in de kerk die met zo'n houding eigenlijk het woord van God beantwoorden? Nou, wat dan nog? Man, wat maak je je druk om op de preekstoel? Wat kan mij dat nou allemaal schelen? Misschien zijn er niet veel die zo bot reageren, maar voor het geval er zijn, misschien hier en daar één. Ik zou je toch willen zeggen, weet wat je versmaat. Weet wat je doet als je tegenover zo'n grote zaligheid als God ons in het evangelie laat voorstellen, zegt, wat dan nog, zal mijn tijd wel duren. Zal later nog wel eens zien. Weet wat je doet. Verhard je toch niet. Laat de duivel je niet verder in zijn greep houden en hebben. Zoek van God genade om uit die greep, want het is zijn greep, van die van de boze, om uit zijn greep te mogen ontkomen. Er is nog een andere categorie. Die vinden wij in ieder geval wel veelvuldiger onder kerkmensen. Dat is nou niet zozeer de categorie van mensen die helemaal over de weg der zaligheid en de weg om behouden te worden niet nadenken en die zich nooit vragen stellen over hoe ze verzoend zullen worden. Nee, nee, er zijn mensen die daar ten aanzien van deze dingen echt niet onverschillig zijn, maar die toch een totaal verkeerde kijk op die zaak hebben. Die wel weten dat het weer goed moet komen tussen God en hen. En die daar ook wel ernst mee maken. Maar hoe? Ze proberen het zelf. Zoals Paulus dat van de Joden zegt, dat ze zichzelf een gerechtigheid opbouwen met behulp van de wet. En zoals dat ons in het woord van God getekend wordt, zoals je dat in de evangelie bijvoorbeeld al terugvindt in het onderwijs van de Heere Jezus. Ik denk aan de bekende gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En dan heb ik het nu niet over die tollenaar, maar over die fariseer. Die daar staat als een godsdienstig mens. Daar schaamt hij zich niks voor, daar is hij zelfs trots op. En hij wil ook graag dat iedereen dat weet, dat hij zo'n godsdienstig mens is. En hij wil ook dat God dat goed zal beseffen, dat hij zoveel voor de Heere doet, in eigen gerechtigheid. Hij is niet als al die andere mensen, hij is niet als die tollenaar die hij daar in de achterkant van de tempel ook heeft ontdekt, maar die hij natuurlijk met een hoogmoedig gebaar voorbij gelopen is en die hij verder geen blik waardig gekeurd heeft. Maar hij heeft hem zo uit zijn ooghoeken even gezien. Haha, die komt ook in de tempel. Maar deze man, deze fariseer, die staat recht voor God. En er zitten misschien wel een paar oneffenheden in zijn leven, maar die strijkt hij makkelijk weer glad. Want hij doet ook extra goede werken. Extra, in de zin hij doet meer dan de wet voorschrijft. Hij maakt het wel in orde. Hij vast 2 maal per week. Dat schreef de wet niet voor. Maar hij doet het wel. En hij geeft 1/10 van alles wat hij bezit. Dat schreef de wet ook niet voor. Maar hij doet dat wel, de 1/10 geven van alles. En zo dacht hij God aangenaam te zijn. Zo dacht hij de vraag te kunnen beantwoorden hoe hij rechtvaardig zou kunnen verschijnen voor God. En dat antwoord bevredigde hem, daar was hij volledig gerust op. Zo zou God het ook wel bedoeld hebben. Dat zal God wel aannemen en zo heeft hij niks te vrezen. Zo kan hij rustig straks zijn hoofd neerleggen, zo kan hij rustig voor God verschijnen. In de zekerheid, in de wetenschap dat de Heere tot hem zal zeggen, wel, gij getrouwe dienstknecht. En zo is hij zijn dood tegemoet gereisd. En zo reizen heel wat mensen hun dood tegemoet. Hoe komt het dat ze zo denken? Hoe komt het dat ze zo denken over het woord van God en over de weg toch tot terug tot God en over de verzoening met God. Oh, omdat ze totaal een verkeerde blik hebben, een verkeerde kijk hebben op wat de wet van God zegt. Alsof Gods wet alleen maar iets over de buitenkant van mijn leven te zeggen heeft. Alsof Gods wet alleen maar iets zou zeggen van, als je je nou zo gedraagt en als je nou dat woord niet meer gebruikt en als je die gewoonte nu eens nalaat en als je nou eens meer zo en zo doet en meer zo en zo doet en weer daar aandacht aan geeft, dan is het goed. Paulus leefde ook zo. En Paulus was er tevreden mee. Paulus, we lazen dat in Filippenzen 3. Paulus die zegt van zichzelf, zo is mijn leven ook geweest. Naar de wet van God, naar de gerechtigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. De man heeft er wat een ijver voor aan de dag gelegd. Die heeft zichzelf wat een verplichtingen opgelegd. Die heeft wat gedaan om precies te onderhouden wat de Heere had ingezet en wat er daarna nog een keer bijgekomen was in dat hele Jodendom aan inzettingen, aan voorschriften, aan geboden en aan verboden. En Paulus heeft het niet als een last gevoeld. Hij heeft daar een stuk vreugde in beleefd, want zo verdiende hij zijn eigen zaligheid. En hij heeft geleefd als een mens waar een ander geen vuile vinger op kon leggen. Dat bedoelt hij toch als hij zegt, naar de gerechtigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Maar zo'n mens wordt ook niet zalig. Als je in ongerechtigheid voortleeft en de vraag hoe je met God verzoend kunt worden naast je neerlegt en geen aandacht schenkt, ga je verloren. En als je in eigen gerechtigheid denkt dat je het zo wel met God in orde kunt maken, dan grijnst straks ook de eeuwige dood je aan. En welke van die twee categorieën past u misschien? Maar wat gebeurt er nou in de bekering? Als dan de vraag aan de orde komt hoe je weer met God verzoend kunt worden, dan kun je niet meer volstaan met een antwoord dat je zelf geeft. Dan geeft God het antwoord. Dan gaat ook dat gedeelte van het woord van God spreken. En bij de onverschillige verdwijnt dan zijn onverschilligheid. Dan maakt God een mens onrustig. Als je het al die tijd gedaan hebt zonder over deze dingen na te denken en zonder te zeggen, mijn ziel, doorziet ge uw lot. Dan komt die vraag dan wel aan de orde. Daar zorgt God voor. Onontkoombaar. Dan is een mens de rust opgezegd. Dan gaat hij zijn nood gevoelen. En dan gaat hij de wet serieus nemen. En dan gaat hij daar rekening mee houden. Ja, daar zorgt de Heere voor. Dat je er rekening mee gaat houden. Dat je een keer rekenschap af moet leggen. Dan gaat de Heere je doen verstaan. Dat vanwege je zonde en vanwege je onverschilligheid en vanwege je ongerechtigheid, de toorn Gods op je ligt. En dan wordt het de vraag, hoe wordt dat anders? Hoe wordt dat anders? En je gaat het aan God vragen. En je gaat het aan de Heilige Geest vragen. Heere, leer mij uw weg. En bij zo'n eigen gerechtige, als God hem gaat bekeren, hoe gaat dat dan? Nou, daar heb je een prachtig voorbeeld in Paulus. Paulus, waarvan ik zei, heeft hij zelf geschreven. Dat hebben we uit het woord van God op andere plaatsen ook kunnen leren. Paulus, die ook in die eigen gerechtigheid geleefd heeft, tot op het moment dat de Heere dat langer voor hem onmogelijk maakte. Toen ging God hem onthullen dat hij er met zijn eigen werk nooit komen zou. Toen ging God hem laten zien dat het met een uiterlijke gehoorzaamheid aan de wet niet volstaan kan. Paulus schrijft ervan in Romeinen 7 dat hij toen geleerd heeft dat ook de begeerlijkheid zonde was. Had hij nooit over nagedacht. Zondige daden zijn zonde, ja, zondige daden. Maar zondige begeerten, had hij nooit over nagedacht dat dat ook zonde is. Maar toen in één keer zag hij dat er ook nog een tiende gebod in die wet staat. Gij zult niet begeren. toen hij dat ging ontdekken, toen werd het hopeloos. Ja, voor een mens die een eigen gerechtigheid heeft proberen te leven, wordt het dan hopeloos. Want dan zak je door de grond die je onder je eigen voeten gelegd hebt heen. En je vertrouwen waar je op gesteund hebt, raak je kwijt. Je wordt een arm gemaakt mens. En dat moet de Heere wel doen. Zal de weg ontsloten worden die God in Christus geopend heeft. Want tenslotte is er geen weg buiten Jezus om. Er is er geen weg buiten de wetsvolbrenger om. Er is geen weg buiten de gerechtigheid van Christus om. En hebben we dat niet gelezen heel duidelijk in het getuigenis van de apostel Paulus? Laat ik u nog even voor mogen houden wat we in dat derde hoofdstuk van die brief aan de Filippenzen lezen uit de pen van de apostel zelf. Hij heeft dat eerst opgesomd tot en met dat naar de gerechtigheid die uit de wet is zijnde onberispelijk. En toen? Maar. Vers 7. Hetgeen mij gewin was. Gewin was het. Daar hield hij zich aan vast. Dat was zijn rijkdom. Zijn geestelijke rijkdom. Daar was hij groot mee. Daar was hij vroom mee. Daar was hij vol vertrouwen door. Wat me gewin was. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Als een goede werker. Als een gehoorzaamheid. Als een onberispelijkheid. Om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek, vuilnis te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat heeft de apostel geleerd in die weg van de waarachtige bekering. Hij kwam heel anders te staan tegenover de vraag hoe een mens met God verzoend kan worden. En toen is God hem terug gaan brengen tot die plaats waar hij een arme zondaar werd. En God heeft hem gebracht tot die plaats waar er plaats kwam voor Christus. En voor de gerechtigheid van Christus. En voor het bloed van Christus. En zo heeft hij gezien dat er maar één mogelijkheid is om behouden te worden. Als ik de gerechtigheid van Christus tot mijn deel heb. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. En als ik in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Wat heb ik daaraan? Dat stukwerk, dat kan God nooit accepteren. Daarmee kan ik mijn schuld nooit afbetalen. Daarmee kan ik mijn ongerechtigheid nooit wegkrijgen en bedekken. Ik moet dat kwijt, alles wat ik van mezelf had. Ik acht dat vuilnis te zijn. Maar in hem gevonden te worden, met de gerechtigheid die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Gemeente, het is vrucht van waarachtige bekering als een mens oog krijgt voor de gerechtigheid in Christus en voor de weg die God in Christus ontsloten heeft. En ik heb u al eens eerder gezegd en u ziet het hier bewezen, dat je kunt de bekering en het geloof nooit van elkaar losmaken. Zo min als dat je een Siamese tweeling kan scheiden. Je ziet het bij de verloren zoon. Om nog een keer op de gelijkenis die de Heere Jezus over de waarachtige bekering gesproken heeft terug te komen. De jongen die is teruggegaan naar huis. Hoe zag hij eruit? Hoe zag hij eruit? Moet je eens proberen voor te stellen hoe die jongen eruit zag. Hij was alles kwijt. Die was in armoede en in gebrek geraakt. Het laatste waar hij terecht kwam was bij de zwijnen. En toen besloot hij terug te gaan. Hij kwam tot zichzelf en hij stond op en hij ging tot zijn vader. Hoe zag die jongen eruit? Te vies om aan te pakken. Ja toch. Geen cent op zak. Gehavende kleren, vuile kleren. Te vies om aan te pakken. En hij brengt niets mee. Hij kan zijn vader niks laten zien. En zo staat hij straks voor zijn vader. En zo valt zijn vader hem straks om de hals. Dat is ook een beeld van wat God doet met de terugkerende zondaar. Hij mag komen zoals hij is. Helemaal. Net zo smerig, net zo vuil, net zo verdorven, net zo in lompen, net zo gehavend. Net zo schuldig, net zo onrein als dat hij is geworden door de zonde. Net zo onbekwaam en net zo onooglijk en noem maar op. En hij is God niet te min. God kijkt niet naar die vuile kleren. God luistert naar de oprechtheid van de belijdenis. Die vader die had die jongen al gezien van verre. En hij had gezien in de terugkomst van die jongen van verre dat hij kwam als een gebroken mens. En de vader had het al geweten in zijn hart. Hij komt als een schuldbewust mensenkind terug. En daarin was hij de vader aangenaam. En nou kun je dat in de gelijkenis allemaal niet terugvinden, maar in het woord van God wordt dat ons ook verder onthuld. Want als God een mens tot zichzelf doet komen, en als hij dat doet rijpen bij zo'n zondaar, ik zal opstaan en tot God teruggaan. En ik zal zeggen, Heere, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Als de Heere dat ziet, dat hoort, dan heeft hij dat zelf eerst in het hart van zo'n mens gelegd, of niet? Dan herkent hij zijn eigen werk. En als zo'n mens dan gaat vragen naar de weg der ontkoming, als zo'n mens dan gaat vragen naar de mogelijkheid om terug te keren, dan heeft de Heere dat zelf in zijn ziel gelegd. En daarom is zo'n vuile, verdorven, gehavende zondaar God niet te min. God stuurt hem niet weg om te zeggen, je bent te vuil. God stuurt, die vader stuurt die jongen niet weg. Hij, met het woord van je bent te lang weggebleven en je hebt het te veel verdriet gedaan en je hebt het te lang getergd en je hebt het te lang onteerd en te lang vergeten. Hij valt hem om de hals. En dan staat die jongen daar en hij brengt niks mee. En hij hoeft ook niks mee te brengen, want wat hij nodig heeft, dat heeft zijn vader allemaal in voorraad. En die zegt tegen zijn knechten, brengt het beste kleed. Hij stond daar in lompen, stinkt naar de varkens. En zijn vader zegt, brengt het beste kleed. Het beste. Het beste kleed. En doet het hem aan. En doet een ring aan zijn vinger. En schoenen aan die voeten. En slacht het gemeste kalf. Hij hoeft niks mee te brengen, want dat is er allemaal. En hij krijgt het uit de volheid van de genade van zijn vader. En zo staat hij daar. Hij kwam daar als een verloren zondaar. Hij mocht komen zoals hij is. En de vader gaat hem maken zoals hij hem hebben wil. En dat is de weg die Paulus gegaan is. En dat is de weg die elk mens gaat. Of het nou van de onverschilligheid of van de eigen gerechtigheid is dat we bekeerd worden. We gaan oog krijgen voor Gods verlossingsweg. In één keer? Nee. Oh, wat moeten we geregeld weer van de weg van eigen gerechtigheid teruggebracht worden? En wat moeten we van al die vromigheden en van al die deugdzaamheden van ons steeds weer bekeerd worden? Want een mens kan het ook na ontvangen genade nog zo vaak proberen met zijn eigen deugden en zijn eigen goede werken en zijn eigen goede bedoelingen. Moet u maar eens nagaan, u die de Heere vreest. Als Gods genade levendig beleefd wordt, als er leven aan onze ziel is, dan ben je het verste bij de eigen gerechtigheid vandaan. Maar als het allemaal weer wat dor geworden is, dan moet je eens kijken of hij dan niet weer terugvalt in een stuk beoefening van eigen gerechtigheid.
En dan ga je je eigen dorheid en je eigen dodigheid camoufleren door weer te betrouwen op je uiterlijke rechtzinnigheid en op de kleren die je draagt, waarmee je dan onderscheidt van zoveel andere mensen en al die dingen meer. En dan zou je het op die manier met de Heere en met de dienst van de Heere weer in orde willen krijgen. O, dan is dat woord van de apostel Paulus toch ook voor ons geschreven. Opdat we 1 keer en 2 keer en 100 keer in ons leven dat weer zouden gaan beoefenen gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om in hem gevonden te worden en alleen in hem gevonden te worden. En als dat weer beoefend mag worden, dan is er ook weer leven aan de ziel. En dan is er vreugde in de dienst van de Heer. En dan is een mens ook bezig om door de geest Gods vernieuwd te worden. Het te leren met vallen en opstaan. Ja, zeker, met vallen en opstaan. Toch te wandelen in de wegen des Heren. En dat is de weg van de waarachtige bekering. Amen. 84, het derde vers. God, wij willen uw grote naam danken voor die deur die u geopend hebt en voor die weg die u gegeven hebt en voor dat werk dat u verricht. Ontegenzeggelijk doet u dat, Heere. U doet het bij al degenen die u op de brede op de smalle weg brengt. Bij al degenen die u naar het leven, naar het ware leven leidt. Bij al diegenen die u bij het kruis van Christus brengt en die u begeerig maakt naar de gerechtigheid van Christus. U werkt als vrucht van uw vrije genade, als bewijs van uw zoekende zondaarsliefde. Ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het 8e vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.